interne keuken.
Ik wist al een aantal maanden dat we vroeg of laat iets over de Noord, of over de Noordkaap gingen doen. Want Michael van Peel zit hier aan de tafel. En al een aantal maanden geleden heb jij al aan mij zitten vertellen dat je naar de Noordkaap wou. De Noordkaap, dat is niet echt de Noordpool.
Dat is... Nee, dat is bij lange niet eigenlijk.
Maar vanuit ons perspectief is dat de Noordpool.
Voilà, dat is ver. Wat... Het is ook ver.
Ja. Alles wat boven Kopenhagen ligt, voor mij part.
Zo is het.
Of boven Amsterdam.
Is de Noordpool.
Ja. Okay.
Is de Noordpool. Maar een aantal maanden geleden zei je al, heb je mij al ooit eens zeer enthousiast verteld over de Noordkaap. De Noordkaap, dat is de meest noordelijke plek van het Europese continent.
Ja, min of meer.
Dat je daar opnieuw naartoe wou. Want je was er al eens geweest en je wou er naar terug.
Heb je dat toen verteld op dat terras in Herentals?
Ja, toen.
Wij elkaar, of in het bos, ja, wij zijn gaan vogelen samen.
Luisteraars, ik kan ook niet volgen, hoor, de twee vrienden hier.
Want je bent gefascineerd, niet alleen door die Noordkaap, maar ook door de weg ernaartoe.
Vogelen is vogels kijken, trouwens.
Ja,
toch voel ik even...
Michael en ik zijn samen gaan vogel kijken.
Nee, maar... Ah, ja, cool. Allee, dat was ik vergeten. Ja.
Ik heb toen al gedacht, van dat is een fantastisch verhaal. We boeken hem alvast. En hier zit je.
Nochtans was dat pre-corona, dus dat boek was nog geen sprake van.
Maar Michael, het gaat om de Noordkaap, maar het gaat jou om het laatste stukje van hoe ver moet je rijden om van hier aan de Noordkaap te geraken?
Als je, zoals ik, regelmatig verloren rijdt, een 4000 kilometer.
4000 kilometer. Het gaat over de laatste 10 kilometer.
Ja,
beschrijf die laatste 10 kilometer.
Ja, wel. Net zoals ik blijkbaar toen op dat terrasje aan het vertelde. Ik was inderdaad met de Vespa naar de Noordkaap gereden, dus dat is het noordelijkste... Bijna het noordelijkste punt van Noorwegen, van Europa. Afhankelijk van hoe dat je definieert. En ik was er gewoon heen gereden omdat dat een punt is. Want voor de rest is daar eigenlijk niks te zien. Er is een parking, een giftshop en een hoop campers. Dat is het zo. Hè. Maar die laatste weg naar de Noordkaap, die laatste 10 kilometer erheen, merkte ik toen ik er zelf was, is een weg die enkel naar de Noordkaap leidt zelf. Er is niks anders. Er is geen dorp, er is geen tankstation, er is enkel die parking. Dus dat wil zeggen...
Je moet daar eigenlijk niet zijn.
Je moet daar anders niet zijn.
Nee.
En omgekeerd, iedereen die daar wel is, is onderweg naar zijn of haar bestemming, waar we sommige mensen al weken of maanden onderweg zijn van Myanmar, China, Zuid-Afrika, Duitsland, whatever. En die komen allemaal op die laatste weg. En het is een soort continue finishlijn. Dus iedereen daar is er bekend en wordt gekruist door iedereen die net zijn of haar bestemming heeft bereikt en vertrokken is terug naar huis. Dus er hangt een continue rare sfeer. En ik was daar even... Ik wou nog niet aankomen, dus ik was vlak voor de Noordkaap, 5 kilometer ervoor, even gestopt.
Ja.
Op de parking. En ik merkte zo telkens... Zag de, tussen de bussen met toeristen en de campers en de motards, wat de klassiekers zijn, ook continu van die mafketels voorbij komen, zo op een oude fiets of op een autopit of in een konijnenpak verkleed voor een weddenschap. Ja. Met een sticker van achter, from South Africa to the North Cape, skielerend. Oh ja, een hoop weirdo's bijeen. En die werden continu aangemoedigd door iedereen die langs die weg stond, van oh, weer zonnezot.
Ja.
En die sfeer vond ik geweldig. En toen dacht ik wil terugkomen om die mensen te interviewen, om die verhalen wat te sprokkelen. Ja. Samen met een fotograaf, Raf Balrak, heb ik dat toen gedaan. Blijkbaar dat jaar na ons illustre terrasje.
Precies. Er is van alles fascinerend aan die Noordkaap. Maar een van de fascinerende dingen vind ik, dus wat je beschrijft, hè, dus je hebt op die 10 kilometer mensen die naar hun doel aan het toegaan zijn. Mm-hmm. En je hebt dan degene die er geweest zijn. Degene die er naartoe gaan, vol verwachting klopt ons hart. Dat gaat fantastisch zijn. Maar je hebt het al weggegeven. Het is een parking met een cafetaria.
Uh-huh.
En je moet bovendien een ticket van... €30.
Ja, het is belachelijk duur ook.
Dus dan heb je die terugkeerders die zeggen, oh mannen...
Nee, wacht, onthullen die dat? Want ik denk dat degenen die er naartoe gaan, die willen van de terugkeerders weten. En hoe was het? En die terugkeerders zeggen natuurlijk, ah, ja, nee, moet je zelf zien.
Exact.
Ik zeg niks.
Net zoals het Sinterklaas-verhaal, heb je een soort herkenning van, nee, doe maar jongens, blijf maar nog maar even in die waan.
Ah, ja.
Omgekeerd... Want ik heb heel veel mensen ook telkens de vraag gesteld, hey, ben je op de Noordkaap, wat vind je er nu van? En echt unisono was het... Ja, die parking hier, dat was eigenlijk maar niks. Maar onderweg naar hier, daar is van alles gebeurd. En dat is natuurlijk een klassieker. Hè? Dat weten we, voorhand it's the journey, not the destination. Maar het is toch mooi dat dat telkens opnieuw weer bevestigd wordt.
Ja, vind ik echt, het staat een mooie zin ergens in je boek. Een vakantie... Wacht, hoe is het nu weer?
Maar het verschil tussen een reis en een vakantie, vertel ik ook. Ik ga heel graag op vakantie, ik ga heel graag op reis. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En het verschil ligt hem in de bestemming. Hè? Namelijk, een vakantie begint zodra dat je op je bestemming aankomt. En een reis eindigt zodra dat je op je bestemming aankomt. Ja. Dat is het verschil tussen de twee.
Ja.
Dus die twee hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Alhoewel het op zich leuke dingen zijn.
Dus we hebben al verklapt, het is maar een parking. er is een cafetaria die niet veel voorstelt en je moet een ticketje betalen. Wat hebben we nog niet gezegd? Het is niet eens het noordelijkste punt.
Het is gewoon niet waar.
Ja, nee, klopt. Er ligt een kaap naast Knifskje Lodde en die ligt... Knifskje Lodde, dat schijnt...
Knifskje Lodde.
Ja. Of whatever. En die ligt 1400 meter noordelijker. Zo bleek. Maar toen ze dat door hadden, hadden ze de parking al aangelegd en dachten ze, fuck it, we houden het gewoon hier. Maar dat doet er ook niet toe, want de Noordkap...
Hoe, dat doet er niet toe?
Nee, omdat het is veel meer een idee in uw kop dan een geografische plek natuurlijk, hè. Het is ook eigenlijk op een eiland, dus je kan, is het deel van vasteland Europa. Er is een tunnel naar, daarom is het gedefinieerd als deel van het vasteland.
Ah ja, ik heb het inderdaad gecheckt en gemerkt van ja, het kon, wat, het is inderdaad een eiland. En ja. Die knuffel ligt daar op het eiland. Er is een plek in Finland die eigenlijk bijna even noordelijk ligt als een Noordkaap en die niet op een eiland ligt. Dus je zou nog kunnen discussiëren dat de Finnen misschien...
Zoveel als je wilt... Maar als je daar boven op die klif staat, 300 meter boven de Barentszee, die onder u ijzig aan donderen is, dan word je toch overvallen door een dit is het einde van de wereld gevoel. En dat is een beetje waar het over gaat. De Noordkap is een idee, veel meer dan een geografische plek. Net als Cap Finistère dat is, ja. Net als al die Land's End, ook bij Cornwall. Zo, dat idee van we staan hier aan de rand van de wereld en hier voorbij ligt terra incognita, hier ligt... te verkennen gebied. En dat is eigenlijk dat idee wat de Noordkap behelst. En ook de reden waarom dat vond ik ook fascinerend, al honderden jaren mensen er naartoe trekken. Hè. De eerste verhalen zijn van rond 1600, een of andere Franciscaan die daar naar die rand kwam kijken. Sindsdien zijn er koningen gepasseerd en dat heeft nooit opgehouden. Mensen hebben die een drang, blijkbaar, om naar de rand te willen gaan en over de rand te willen kijken. En ik denk dat dat... het gevoel is wat de Noordkap symboliseert.
Over de rand te kijken en wat zie je dan? Mist. Want ook dat nog?
9 van de 10 mist.
Je ziet geen hand voor je ogen.
Ja. Nee, echt niks. Want ik wist dat niet, maar ik heb gigantisch veel geluk gehad toen ik zelf reed, blijkbaar. Want ik was daar naartoe gereden en klassiek is mist. 90% van de tijd is er mist. En s'nachts... Maar ja, s'nachts, de zon gaat niet onder. Ik was in de zomer, hè, dus s'nachts is net zo goed overdag. Maar s'nachts om 11 uur, 12 uur dacht ik, fuck it, we vertrekken gewoon. Ik wou zo dat perfect aankomstmoment. Weet je wel?
Je was aan het wachten tot de mist optrok.
Eigenlijk wel, wel. Maar al nozel is, je mocht zoiets niet plannen, je moet toekomen. En je mocht... Maar ja, ik had die fout gedaan. Dus ik wachtte op zon en het werd slechter en slechter weer. Dus ik dacht, 12 uur s'nachts, ik vertrek. 12 uur s'nachts zijn de ticketbooths, de tickethokjes ook dicht. Dus dan kan je gratis binnen eigenlijk.
Oké.
Hoort er ook weer bij.
Dan doet de ambtenaar een dutje.
Ja, klopt. Ja, s'nachts hebben die zoiets, doe maar jongens. Wordt niet afgesloten of niks. Hè. Het is gewoon, dat is typisch Scandinavië ook. Ja. Zwat, nu niet. Ja. En ik kwam daar aan met een lifter nog van achter op de Vespa toe, aan de rand van de wereld in de mist. En ik dacht, dit is het nu. Maar het was wel mooi, want het was eenzaam. En ik kwam er twee Tsjechen tegen, die daar ook waren. En één daarvan had zo een zelfgebrouwen moonshine-drankje mee. Want alcohol is er heel duur. Dus ik ben aan de praat geraakt met die jongens. Die deelden hun ethanol met mij.
Ja.
En ineens, om 2:30 s'nachts moet het geweest zijn, trekt... die mist open, die scheurt open, echt. En voor ons, aan de rand van de kliffen, openbaart zich een soort zee van wolken, van mist die boven de zee hangt. Die middernachtzon komt erboven en ik heb daar een paar kippenvelmomenten beleefd, samen met die twee Tsjechen.
Lijkt me wel een roes eerder dan wat je gezien hebt.
Ja.
Het gevolg van die ethanol.
Leven ethanol. Ja.
Maar ik heb fotografisch bewijs daarvan. Dus zo kun je ook in het boek zien welke foto's zijn van mij, welke zijn van Raf Balrak. Degene waar de zon schijnt, zijn die van mij.
Want
we zijn daarna een week teruggekeerd, een week op die camping gewacht en geen sprankeltje zonnestraal gezien.
Zee, en heb je dan toch gedacht van, ja, nu wil ik dat noordelijkste punt...
Ja.
Knifkele.
Dat
wil ik je toch ook wel.
Waarschijnlijk spreek ik het verkeerd dat trouwens. Maar die fout heb ik gedaan, want ik ben absoluut geen hiker. En je kan van op een bepaalde parking daar, ik denk dat dat 12 kilometer is, wandelen. Maar ik ben absoluut geen wandelaar. Dus ik was vertrokken. 12 kilometer naar het meest noordelijke punt, maar dat is heel saai, dat glooit, dat eindigt in de zee, het is niks te zien. In terugkomen begon de mist op te trekken, ben ik nog half verloren gelopen. Allee, ik ben echt zo struikelend als een dakloze terug op die parking geraakt. En toen moest ik nog naar het echte noorden.
Ja. Je zei daarnet, ik ben er naartoe gereden met een lifter van achter op mijn Vespa. Dus er zijn mensen die liften naar de...
Oh, ook. Maar alles. Je komt mensen tegen te voet.
Want je ging voor die verhalen. Je ging voor die mensen eigenlijk. Hè? Die middernachtzon is tof. Maar je ging voor je boek. Je wou de verhalen van die mensen hebben.
Nu, ja. Ik keerde terug voor die mensen. Maar ik wist totaal niet wie daar ging zijn, natuurlijk.
Nee, dat is ja, ook.
Het enige mooie van dat punt, en dat is ook het fascinerende, is... Ook nu, zelfs met corona, is een beetje uitzonderlijk, maar op elk moment van de tijd zijn er mensen onderweg iets geweldigs om te doen. Dat is ook altijd een goede herinnering voor jezelf, dat je denkt, amai, nu ben ik zot bezig met eenderd wat. Er is altijd iemand op deze wereld nog iets zotter om te doen als jij. Altijd. Dus dat is heel geruststellend, vind ik. Ik ben ooit eens met de Vespa naar Dakar gereden. Sommige mensen vonden dat zot.
Ja.
Ik ben onderweg een Pool tegengekomen die 6 keer de wereld was rondgelift met een atlas. Ik herhaal met een atlas.
Wat is een atlas?
Een boek. Met kaarten.
Gewoon een atlas van school. En ik vroeg, hoe dan? En die zei, ja, ik wijs naar een plek en mensen brengen mij ermee naartoe. Ah, zo was die 6 keer de wereld rondgeraakt.
Ja, je hebt een taalprobleem onderweg.
Achteraf nog, mensen pakken nu gewoon mee. Dus er zijn altijd nog gekkere mensen onderweg. En het mooie aan de Noordkap is, dat is zo'n plek waar dat al of veel van die verhaallijnen die nu bezig zijn, even convergeren op de planeet.
Ja.
Omdat dat zo'n punt is waar iedereen op wereldreis naartoe gaat. En dan verspreiden die zich terug verder over de...
Een soort van concentratie van zonderlingen.
Een mooie samenvatting, ja.
Zonderlingen, dat vind ik wel een beetje oneerbiedig. Is het een beetje een soort het omgekeerde Compostelle? Waar mensen ook naartoe trekken op een punt
om
in hun
doel
leven?
Te hebben eigenlijk, hè? Ja.
Ah, ja. Om iets te verwerken of zo.
Zeer zeker. Ik zou het zelfs niet omgekeerd noemen als Compostelle. Het is gewoon ook een bedevaartplek waar dat... Compostela is iets indrukwekkender, vermoed ik. Ik ben er nog niet geweest. Maar waar ook weer, en ik denk dat dat universeel is ook voor bedevaarders, mensen naartoe vertrekken met het idee van ik wil Compostela zien. Onderweg denken van, amai, dat aankomen gaat fantastisch zijn. Als ik daar eindelijk raak naar die beproeving, dat weer, dat alles kwijt hier, whatever dat er gebeurt onderweg. En bij het aankomen pas realiseren van... Ja, nee. Wat er hier de afgelopen weken is gebeurd, dat is hetgeen waar het eigenlijk over gaat. Ja.
Een van de hoofdstukjes in jouw boek heet arriveeraversie.
Ja.
Dat gaat daarover, hè? Dat je eigenlijk er tegenop ziet om te arriveren en dat je dat begint uit te stellen. En...
Dat is heel herkenbaar bij mensen die lang op reis zijn onderweg, heb ik gemerkt. Bij mezelf ook trouwens. Maar je merkt dat bij ook wereldreizigers die thuis aankomen, die willen direct terug vertrekken of zo. Omdat dat gevoel van onderweg zijn verslavend is. Omdat dat is een heel eenvoudig leven, hè? Je leeft... Echt op de basis geleefd. Je hebt geen hypotheek in je hoofd, je hebt niks. Je hebt alleen waar kan ik eten vanavond, waar kan ik slapen vanavond en hoe raak ik zo ver mogelijk zuidwaarts als ik die richting aan het uitgaan ben. En wie kom ik tegen misschien? Dat is een hele fijne basismanier van leven. En die is heel verslavend. En je merkt, ik ben bij mezelf ook, als je dan bekender zij of bekend thuis, dus bekend dat punt bereikt waar je reis over gaat zijn, dan... Dan wil je daarvan weg. Ben zo...
Dan krijg je alvast heimwee naar hetgeen wat je nog aan het beleven bent. Maar
klopt. Ja. Ben zo, met mijn broer was ik met de motto op reis. En we zaten boven in de Alpen aan een bergpas. En die bergpas was een klein tunneltje maar die gaf het verschil aan tussen Zwitserland en Italië. En we zaten er en kwam ineens zo'n... De gast op een stoffige BMW GS, dat is zo'n adventure bike vol met bagage en stickers. Helemaal stoffig aangeroemeld. En die... Ik kwam naast ons staan en die had zo die typische blik in zijn ogen van mensen die al weken naar de horizon zijn aan het zien.
Hebben die een typische blik?
Ja, dat is een andere blik. Wij, ik ook nu, hè, wij kijken naar vlak voor ons wat er gebeurt.
Ja, onze telefoon.
Onze telefoon, het voetpad, whatever. Mensen die al weken naar de horizon aan het zien zijn, die beginnen mentaal ook naar de horizon te zien.
Ja? Die staren.
Die staren echt in het oneindige, of in het verre toch alleszins. Ja. En je bent met andere dingen bezig. En die stond naast ons. En hij vroeg van waar kom je? En hij zo, from the Afghan-Pakistani border. Oké.
Zegt die Zwitser.
En ik keek zo naar zijn nummerplaat en dat was een Zwitser. En mijn broer zo, oh, you're almost home. En die zo, yeah. En die zweeg terug. En ik zei, ja, wij gaan door. I think I'm gonna stay here for a while. Want zodra dat hem die tunnel doorraadt, is het gedaan natuurlijk. Hè. Is hem terug in Zwitserland, is hem terug thuis. En die mensen wou ook niet. Dat die reis over was, wou nog niet naar huis. Dat vond ik heel herkenbaar.
Ja, maar is dat dan positief? Hij wil niet dat die reis over is? Of is dat negatief? De vlucht is voorbij.
Zwitserland, ja.
En je wordt teruggeconfronteerd met je eigen leventje en de dingen die je wou achterlaten.
Dat is een zeer goede vraag. Ik denk alle twee in eerlijkheid. Want je beseft het dan ook wel. Dat onderweg zijn is gemakkelijk. Het is thuisblijven dat moeilijk is.
Je hebt een excuus om dingen niet te doen.
Onderweg zijn is gemakkelijk. Het is thuisblijven dat moeilijk is.
Ah ja, ja, tuurlijk. Ah ja, thuis is het echte leven. Hè. Thuis is terug die hypotheek, die schulden, die job, die carrière, whatever. Dat er allemaal je achtervolgt. Al die kleine dingetjes. Onderweg zijn is... Ja. Onderweg.
Ik heb dat ook al wel een beetje na een gewone vakantie, een klassieke vakantie van twee weken in Frankrijk. En dan kom je terug thuis en dan rij je straat in en daar is niks veranderd.
Maar ben je dan niet blij dat je... Want mijn vakantie heb ik het omgekeerd. Dan moet ik een frietje eten met mayonaise en stoofvleessaus. Ja. En dan gaan we thuis in de zetel zitten en zeggen, totverdomme, het is hier toch goed.
Ja, zeker wel.
Vaak. Je doet al heimwee naar als je met vrienden weg wordt. Oh, dat was plezant.
Maar zo de vaststelling van het gewone leven is hier doorgegaan, terwijl ik toch... Ja, op een berg.
Reuze avontuurlijke dingen heeft in Frankrijk.
Nee, maar dat wil ik net zeggen. Zelfs bij een gewone vakantie heb je dat gevoel een klein beetje. Onze Zwitser van daarnet, die zat op een moto, een indrukwekkend machine. Dat begrijp ik. Als je naar Pakistan of naar de Noordkaap rijdt, dan wil je zeker zijn van je materiaal en trackbanden op je auto leggen.
Ik voel hem komen.
Ja. Maar jij doet dat met een...
Onnozele Vespa.
Hey, zeg.
Ja, misschien ben ik niet op de hoogte van wat een Vespa...
Standaard toeterrein Vespa.
Een soort van, je gebruikt het woord naaimachine zelf in je boek.
Ja,
dus je mag het ook gebruiken. Een soort van naaimachine. Waarmee
een stoere naaimachine, maar wel een goede oude Singer naaimachine die nooit kapot gaat.
Uit je boek spreekt een grote liefde voor die Vespa.
Ja.
Leg uit, Michael.
Tweeërlei. Enerzijds... de manier van onderweg zijn. Zo'n Vespa, daar krijg je keiveel bagage op. We zien in het Verre Oosten hoe dat ze dat volladen met van alles. Dus dat blijft marcheren. En het is oude tweetakt technologie. Dus zo'n oude motorje van de jaren 90 is de mijne nog. Dus dat blijft werken. En dat kunnen ze overal ter wereld repareren ook. In Afrika, als je in pan valt, dan gaat er naar een mechanicien gezegd, ça marche pas. Die slaagt er drie keer op met een hamer. Ding, ding, maintenant ça marche. Zo werkt dat. Terwijl met een Tesla moet je daar niet in pan vallen. Of een moderne motto met een update dat je nodig hebt, dat je moet down. Nee. Hier is de Italianen zeggen, basta aria candela benzina. Je hebt voldoende aan lucht, een vonk van een ding en benzine meer erin nodig. En dan blijft dat marcheren. Dus dat is die eenvoud van techniek dat u altijd overal kan brengen. En het tweede is, dat gaat traag vooruit. 60, 70 per uur. Dus je bent aan het kijken naar de horizon, niet naar de weg. Je zit volledig op een andere manier. Als je lang genoeg aan een trage snelheid onderweg zijn, dan vertraagt alles. Met de fiets, te voet, met een Vespa, dan vertraagt alles. Op een gegeven moment kom je in een state of mind waar je niet meer ergens naartoe gaat. Je komt niet meer ergens vandaan. Je vertraagt en je bent waar je moet zijn. Je wordt zin, eigenlijk.
Zin, ja.
Dan durf je dat
zo'n enkelvoud van zijn. Ik zin betekent hier en nu. Dat is wat Boeddha ook was. Hè. Die was gewoon hier en nu. Meer niet. Maar die vertraging bereikte... onder andere door traag onderweg te zijn.
En die liefde voor eenvoudige techniek en voor traagheid, vind je dat bij al die mensen terug op die 10 kilometer laatste...
Nee, totaal niet. En daar was ik eigenlijk, dat wist ik op voorhand helemaal niet natuurlijk, maar heel fijn door verrast wat ik zelf... Want ik was die mensen gaan interviewen samen met Raf Balrak, gewoon eigenlijk als een soort try-out van misschien een podcast of zo interessant. En ik kwam terug van die reis en ik dacht, goh ja, we hebben gesprekken gehad, maar... Was dat wel zo interessant? Ik had er echt mijn twijfels mee. Totdat ik eraan begon te werken. En echt begon te merken dat er zo'n enorme vrolijke diversiteit in die verhalen zit. Het gaat over gepensioneerden met een high-tech kampeerwagen dat hem graag al 20 jaar wou hebben. Tot twee mensen die in een decathlon een fiets hebben gekocht en gewoon vertrokken zijn. Tot een van Litouwen die de dag ervoor een oude Vespa had gekocht en maar vertrokken was. Dus je hebt alle soorten mensen bijeen.
Die decathlonfietsers die vind ik fascinerend.
Die waren waanzin. Die zie je nog op die foto nog altijd nagloeien.
Victor en Alison.
Ja.
Twee Fransen.
Ja.
Victor komt uit Nice en Alison komt uit Parijs.
Uit Lyon, als ik mij niet vergis. Alison, Parijs en Victor uit Lyon.
Doet er niet toe. Maar de essentie van het verhaal is, ze kenden elkaar niet.
Nee. Victor had gewoon op Facebook ergens iets gezet van... Goh, ik wil naar de Noordkap fietsen. Ik fiets graag. Kom, we vertrekken. Wie gaat er mee? En Alison had geantwoord van... Oh, ik wil wel mee. Totaal niet wetende hoe ver de Noordkap lag. Want,
Victor wist dat wel, hè? Alison
Victor wist dat. Ja, want die is iets... Dat is een scout. Die is iets beter voorbereid ook. Zij had nog nooit verder dan 20 kilometer gefietst ook. En in Denemarken kwam ze erachter dat de Noordkap geen 2, maar 4.000 kilometer verwijderd was. Dus dat was even een koude douche. Maar die twee Ja, die kwamen aan die Noordkap en die gloeiden gewoon nog na. Die waren zo gelukkig. Ja,
maar die vergissing van de afstand tot daar aan toe. Maar dat is toch een soort van blind getrouwd verhaal ook. Dat zijn twee, een man en een vrouw die elkaar niet kennen en die op de wilde boef beslissen, wij gaan samen naar de Noordkap.
Ja, behalve dat er... We hebben er, ik heb ze in privacy gelaten. Ik heb af en toe een vraag gesteld. Maar het is niet per se een koppel.
Nee.
Daar het schijnt. Het zijn wel vrienden voor het leven. Daar ben ik zeker van. Want die kwamen er binnen. Ik vroeg ja, welk verhaal hadden ze meegemaakt? En ik zag zo een bibliotheek in hun kop opengaan.
Waar moeten we beginnen? Ja.
Ik kan niet kiezen. Want dit is zo... Die waren overweldigd. En dat was zo mooi. Omdat dat ook echt... Dat was alles van zo'n Hollywood coming-of-age roadtrip. Had het echt. Omdat het waren twee heel jonge mensen nog. Ja. Die ook echt allemaal nieuwe plannen begonnen te smeden voor wanneer ze terug thuis waren. Victor wou terug delivery-courier worden.
Ja, ook zo. Fietsen is zijn beroep. En je vraagt, waar heb je heimwee naar? Ja. En zijn antwoord is...
Fietsen.
Maar hij is aan het fietsen. Wat bedoelt hij daarmee?
Dus, ja, op een of andere manier haalde hij daar enorm veel voldoening uit van fietscourier te zijn. En die wou dat terug gaan doen. Terwijl het hem er net een paar duizend kilometer achter de kiezen had. Ja. Fascinerende figuren, hè? En totaal, ik zeg het, totaal anders dan... Misschien de antithese ervan, dacht ik, want daar heb ik mijn vooroordelen weer gecheckt gezien, waren een Nederlander die toekwam in een Tesla.
Ah ja.
Typisch Braschaatse Nederlander. En ik dacht, oh...
Dat staat ook op de
Noord. Ja, die is al hier wel weer het hotelkens hebben gedaan. En ik vroeg, hoe doe je dat? Oh, we slapen gewoon in de Tesla.
Wat? Het boek heet Noordkap Stories. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ik ga een Vespa kopen.
Doe Noordkap. Interne keuken.